kwamen we onze godsdienst toebrengen aan met elkaar te zingen. Uit Psalm 119 en daarvan het tiende vers. Psalm 119 vers 10. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewone op prijs mij niet ontbreken. Daar mijn ziel omringd door duister heen, zo dikwijls van verlangen is bezweken om u te zien, ter hoge vierschaar train, tot straf van hen die snood zijn afgeweken. Het tiende vers uit Psalm 119. Verder uit Gods heilig woord u wensen voor te lezen, daar kunt u opgetekend vinden in het eerste boek van de koningen, het achtste kapitel, te beginnen bij het 35e vers, 1 Koningen 8, vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstand. verstammung des vleeses en een eeuwig leven. 1 Koningen 8. Als de hemel zal gesloten zijn, dat er geen regen is, omdat zij tegen u gezondigd zullen hebben, en zij in deze plaats bidden en uw naam belijden, en van hun zonden zich bekeren zullen, als gij hen geplaagd zult hebben. Hoor gij dan in den hemel en vergeef de zonde van uw knechten en van uw volk Israël, als hij hun zult geleerd hebben den goeden weg in de welke zij wandelen zullen, en geef regen op uw land, dat gij uw volk tot een erfenis gegeven hebt. Als er honger in het land wezen zal, als er pest wezen zal, als er brandkoorn, honingdauw, springhanen, kevers wezen zullen, zelfs als een vijand in het land, zijn er poorten hem belegeren zal, of enige plaag of enige krankheid wezen zal, alle gebed, alle smeken die van enig mens, van al uw volk Israël geschieden zal, als zij erkennen en ieder de plagen zijn harten, en ieder zijn handen in dit huis uitbreiden zal, hoor gij dan in den hemel, de vaste plaats uw woning en vergeef en doe, en geef een iegelijk naar al zijn wegen, gelijk gij zijn harten kent, want gij alleen kent het hart van alle kinderen der mensen. Opdat zij u vrezen alle de dagen die ze leven zullen in het land dat gij onze vaderen gegeven hebt, zelfs ook aangaande de vreemde die van uw volk Israël iets zal zijn, maar uit verre landen om uw naams wil komen zal, want ze zullen horen van uw grote naam en van uw sterke hand en van uw uitgestrekte arm, als hij komen en bidden zal in dit huis. Hoor gij in den hemel de vaste plaats uw woning en doe naar alles waarom die vreemde tot u roepen zal, opdat alle volken der aarde die uw naam kennen, om u te vrezen, gelijk uw volk Israël, en om te weten dat uw naam genoemd wordt over dit huis, het welk ik gebouwd heb. Wanneer uw volk in een krijg tegen zijn vijand uittrekken, zal door de weg die gij hen heen zenden zult, en zullen tot een ere bidden naar de weg deze stad die gij verkoren hebt, en naar dit huis het welk ik uw naam gebouwd heb, hoort dan in den hemel hun gebed en hun smeken en voer hun recht uit. Wanneer zij gezondigd zullen hebben tegen u, want geen mens is er die niet zondigt, en gij tegen hen vertorend zult zijn en hun leven zult voor het aangezicht des vijands, dat degenen die hen gevangen hebben en gevankelijk wegvoeren in het des vijands land dat ver of nabij is, en zij in dit en zij in het land waar ze gevankelijk weggevoerd zijn weder aan hun hart brengen zullen, dat ze zich bekeren en tot u smeken in het land dergenen die ze gevankelijk weggevoerd hebben, zeggende: wij hebben gezondigd en verkeerdelijk gedaan, wij hebben goddeloosig gehandeld, en ze zich tot u bekeren met hun ganse hart en met hun ganse ziel in het land van hun vijanden die hen gevankelijk weggevoerd zullen hebben, en tot u bidden zullen naar de weg van hun land, het welk gij hun vader gegeven hebt, naar deze stad die gij verkoren hebt, En naar dit huis dat ik uw naam gebouwd heb, hoort dan in de hemel de vaste plaats uw wonen, hun gebed en hun smeking, en voer hun recht uit. En vergeef aan uw volk dat ze tegen uw zondig zullen hebben, en al hun overtredingen waarmee ze tegen u overtreden hebben, en geef hun barmhartigheid voor het aangezicht dergenen die ze gevangen houden, opdat zij zich gunner ontfermen. Want ze zijn uw volk en uw erfdeel, die gij uitgevoerd hebt uit Egypteland, uit het midden des ijzeren ovens tot dusverre. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zoeken u te samen het aangezicht des Heeren. Aanbiddelijk, volzalig, algenoegzaam, getrouw en onveranderlijk wezen aller wezens, die van eeuwigheid tot eeuwigheid God zijt, wij met alle volken samengenomen, nog minder dan een druppel van de emmer en een stokje van de weegschaal. Nog minder dan niet een ijdelheid, toch. Dat er iets van de hoogheid Gods en van de majesteit Gods in onze harten geschonken mocht worden. Ook aan de middag van deze nu een heilige rust en sabbatdag, waarin de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid, uw hand ons nog bracht, aan de plaatsen des gebeds, opdat we ons andermaal stellen zouden onder de majesteit, de autoriteit en het gezag van uw getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leert. Heere, ge mocht in deze middag ons willen horen uit den hemel, de vaste plaats uw woning. We hebben al zoveel gehoord vanmiddag, een gedeelte van dat gebed van een van uw gezalfde knechten, waar het tweemaal in zijn leven aan hem verschenen zijt, en in een tempel heeft ingewijd in Jeruzalem, en dat gebed heeft uitgesproken, dat door Gods geest in zijn hart gewerkt is geworden. O, een type van die grote voorbidder aan de rechterhand des Vaders, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Wij zijn gedachteloos, vergeetachtig, ondoordacht toch. Wij hebben ons eigen maar af te keuren en ons eigen maar te veroordelen. Dat blijft niet anders over. Maar o, dat we u verheffen mochten als het hoogste van onze blijdschap. En dat ge vanuit de hemel ook in deze middag op ons neer mocht zien. In dit benauwen, gij Jacobs God verhoort. Verhoort ons naar uw woord. En verblijd onze zielen door uw inkomst en door uw overkomst. Het is alleen uw komst die ons heil volmaken kan. En dat uw lieve geest zich paren mocht bij de waarheid, die gezelf in deze middag nog openen mocht, voor ons verstand en hart. Want och, we zijn van onszelf zo dom. We zijn zo dwaas, we hebben geen mensenverstand. En we hebben de wetenschap der heiligen hebben we niet gekend. Maar och, ge mocht, als die grote profeet, ons in deze middag bij vernieuwing nog leren en onderwijzen door uw geest en door uw woord. Als die grote hoge priester verzoening voor ons doen, voor al de zonden en ongerechtigheden met gedachten, woorden en werk, in uw voorbeden ons opnemen en ons zegenen met uw overkomst en inkomst, maar ook als koning over ons regeren, opdat we ons aan u mochten onderwerpen, eigen wil en zin verzaken. En dat ge alles maar neer mocht breken en af mocht breken, wat zich tegen de kennis van Gods in ons hart en leven komt te verheffen. O, gedenk dan nog des ontfermes geweet, wat in ieder van ons van nodig heeft, want we hebben het uit uw woord al gehoord, dat ge de harten kent van alle kinderen der mensen. Och, voor ons onbegrijpelijk, onbevattelijk en ondoorgrondelijk, maar ook een troost bij ogenblikken voor uw volk, waar andere mensen maar tegenkijken dat God erin kijkt. En wanneer op die bodem nu een weinigje van dat goddelijke werk is gelegd en verheerlijkt, dan ziet ge uw volk toch aan in Christus, in dat volbrachte werk van dat lam dat geslacht is en dat de zonde der wereld wegneemt. Wil ons gedenken in spreken en horen. Uw knechten zelf het getal vermeerderen, naar de rijkdom van uw genade uw kerk nog bouwen, te midden van de benauwdheid der tijden, bij de waarheid behouden die naar de godzaligheid is, waar alle van alle kanten de pijlen gericht zijn op die waarheid die overgeleverd is van onze vaderen. En om de grondslagen te ondermijnen, dat we wel moeten zeggen, o God, wat zal er van overblijven. Maar Heere, ge staat voor uw eigen werk toch in. Bevestig het dan, versterk uw volk, verkwik uw erfdeel ook in dit middaguur. Dat er nog toegedaan werd onder jong en oud, klein en groot, tot de gemeente die zalig worden zal. Alle zieken en kranken dragen aan u op. Ook die ouders die daar bij hun kind zitten in het ziekenhuis met zoveel pijn. Der been gebroken, och, ge weet wat een ellende waar ze is. Maar ze leeft nog, het gaat al eeuwigheid kunnen zijn. Ze mag nog zijn in het heden der genade. Och, dat roepstemmen niet te vergeefs. Maar dat het aan de harten nog geheiligd mocht worden tot een eeuwige zegen. Wij hebben het allemaal van nodig. Wil uw genade dan nog groot maken. Ook alle zwakken gedenken, ouden van dagen, die met ons niet vergaderen kunnen, we dragen ze op aan uw troon. Met al de weduwen en wezen en weduwenaars. Met alles wat in rouw en droefheid gedompeld is. Wil het sterken naar ziel en lichaam beide. Wil onze ledigheid vervullen uit de volheid van Christus. En geef dat we nog een ogenblikje luisteren mogen. En nog een ogenblikje spreken, ook het lezen. Dat mocht nog gezegend worden voor het opkomend geslacht. En ge mocht uw aanschijn over ons nog doen lichten. De vele noden van hart en huis. Van land, volk, kerk en staat. wil het nog een nader vervullen en ons nog een toeknikje geven in dit middaguur, dat we gekust werden met de kussingen van uw mond, dat Christus verhoogd werd in ons hart en midden, en dat tot roem van vrije genade in de vergeving van onze misdaden, om Jezus willen. Amen. Psalm 86. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer, en uw naam ter ere leven. Gij zijt groot en hoogverheven. Gij doet duizend wonderen. Gij zijt God, ja, gij alleen. Het is uit Psalm 86 en daarvan het vijfde en het zesde vers. gelieven. We hebben straks een gedeelte voorgelezen uit het gebed van Salomo dat hij gedaan heeft bij de inwijding van een tempel te Jeruzalem. Een wonderlijk gebed. Een gebed waarin je kunt bemerken dat de geest der genade en der gebeden in het hart van die man rijkelijk was uitgestort. Wat een opening heeft God aan die Salomo gegeven. En bij het lezen van dat gebed, dan kunt ge wel gewaar worden dat hij in dat gebed ook geweest is, een type van de Heer Jezus Christus. Wat zijn onze gebeden gedurend? Dan zou een mens dan moeten zeggen, oh, mag de naam van een gebed niet dragen. Wat moet een mens beschaamd en schaamrood zijn? Hoe weinig, als er nog wat is, van de hoogheid, van de majesteit, van die God tot wie we spreken. Woorden. Wat is het anders? En dan zo gedachteloos. Och. Platweg gezegd, mensen. Voornaamste vergeten. Zomaar wat bij mekaar te scharrelen. Om nog een gebed te krijgen. In de kerk zowel als in huis. Laat een mens maar eerlijk zijn. En dan zou een mens geliefd geen andere zonde hebben dan van gebed. Dan kon God hem rechtvaardig verdoemen. En naar de hel sturen. We zullen er maar niet dieper op ingaan. Want wie kan voor God bestaan? Er is één ding waar ik iets van wil zeggen vanmiddag. En dat is dit. Het is zo wonderlijk. In dat gebed van Salomo. Dat hij maar over gedacht heeft. Ik vergeet zoveel. Dat schaamt ons aangezichten moet bedekken. Maar nu dat doorluchtige bed van die Salomo. En dan is er één punt in verband met mijn tekst vanmiddag. O, dat die man zoveel jaren voor de toebrenging van de heidense kerk dat die man gedacht heeft om de vrede. Want hij zegt in vers 41, zelfs ook aangaande de vreemde, die van uw volk Israël niet zijn, maar uit verre landen om uw naam wil komen zal. Uit verre landen. Ik heb eens een man ontmoet en ik vroeg aan die man wat zijn naam was. En die man die zei, ze hebben me een verkeerde naam gegeven. Want hij zei, ze hebben me genoemd Jan den Beste. Maar ik zou moeten heten Jan de Slechtste. Maar ik zei tegen die man, ken je er wat van? Hij er wel eens wat van geleerd? Oh, die man die zei, voor een ander kan ik het zo makkelijk geloven. Maar hij zei, als ik ooit er komen zal. Als ik ooit er komen zal, dan zal ik komen van de einde der aarde. Van de einde der aarde. En een jaar later bracht God die man thuis. Hij is nu niet meer. Hij is nu verlost en in de hemel. Maar van de einde der aarde mensen. Want zou voor elk een eeuwig wonder moeten worden. Dat God op hem neergezien heeft. En dat God zijn hand eraan houdt. En dat God nooit zal laten varen het werk van zijn hand. Zelfs ook al gaan de vreemden. Die van uw volk is zelf niet zijn, maar uit verre landen om uw naam zal komen zal, zelfs de vreemde. En als we nu een ogenblikje naar het veld van Boas gaan, dan bemerk je daar dat Boas, voordat er het opkeek, dat een twee keer ze had aangesproken. En toen ze dan eindelijk haar hoofd oplichtte, want ze kon niet geloven dat die man rijk van, groot van vermogen, dat die man tot haar spreken zou. Maar toen heeft ze gezegd van waar kent ge me dat ik een vreemde ben. En dat is nu in het leven van Gods kinderen. We zijn allemaal vreemden. Maar nu dat gebed van Salomo en van die meerdere Salomo aan de rechterhand des vaders. Wanneer ze zullen horen van uw grote naam, van uw sterke hand en van uw uitgestrekte arm. Als hij komen en bidden zal in dit land. Hoor gij uit de hemel de vaste plaats uw wonen. En doe naar alles waarom de vreemde, die vreemde tot u roepen zal. Opdat alle volken der aarde uw naam kennen. Om u te vrezen gelijk uw volk is. En om te weten dat uw naam genoemd wordt over dit huis. Terwijl ik gebouwd heb. Vanmiddag wensen we een ogenblikje met de hulp van God. Uw aandacht te gaan bepalen bij hetgeen je opgetekend kunt vinden in Efeze 2. En daarvan het 19e vers, waar Gods woord al dus luidt. Zo zijt ge dan niet meer, vreemdelingen en bijwoners. Maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Tot dusverre. Onze tekst spreekt van de uitnemendste staatsverwisseling. Ten eerste wat ze waren. Ten tweede wat ze werden. En ten derde wat daarvan de oorzaak is. Dus de gezegende uitnemendste staatsverwisseling. Wat ze waren, Wat ze werden en wat de oorzaak ervan is. Dat zijn onze drie gedachten. We hebben enkele weken stilgestaan bij het 18e versje van Efeze 2. En nu vanmiddag wensen we over dat 19e versje te zeggen. Waar Paulus spreekt over de uitnemendste staatsverwisseling van de kerk Gods. Die staatsverwisseling voor Gods kerk, die heeft plaats in de wedergeboorte. Want daar wordt de mens van Adam afgesneden en in Christus ingeplant. Maar vanzelf, nu is er nog een andere zaak. Ik heb hierboven die tekst vanmiddag geplaatst, de uitnemendste staatsverwisseling. En we willen dat bezien vanmiddag in betrekking tot de ganse kerk Gods. Maar er is ook nog wat anders. En dat is de bewuste staatsverwisseling. En de bewuste staatsverwisseling, dat is in de rechtvaardigmaking van een zondaar in de vierschaar der consensie. Vanmiddag gaat het dus over de staatsverwisseling zoals dat in de wedergeboorte naar voren komt. En dan zegt de apostel ten eerste wat ze waren. En op de vraag wat ze waren, daar wordt het antwoord op gegeven door de apostel: vreemdelingen en bijwoners. Dat is dus het antwoord. En nu het woord vreemdeling, dat wordt in Gods woord op verschillende wijzen genoemd en bedoeld. Het gaat hier over vreemdeling. En wat is nu een vreemdeling? Een vreemdeling, dat is een zwerver. Dat is een persoon die in een ander land vertoeft, het zij tijdelijk of zijn gehele leven. Een vreemdeling, dat is een mens die daar leeft zonder burgerrecht. Wanneer een mens, denk maar aan ons eigen land hier, wanneer je geen Sittersen bent, dan heb je ook geen recht om te stemmen en je hebt ook geen recht om wat te ontvangen. Je bent een vreemdeling. Dat wil met andere woorden zeggen, een mens die staat er buiten. Wij zijn ook geen citizen hier. Het is eigenlijk nooit in mijn gedachten zo opgekomen. En ze hebben ons nog nooit weggejaagd hier, dus zodoende. Wat zullen we dat nog gaan veranderen? Een mens die weet toch niet waar hij ooit op de wereld terechtkomen zal. Hij maar citizen ben van het nieuwe Jeruzalem, mensen, zoals de apostel daarvan spreekt in Filippenzen 3, dat is het allervoornaamste. Want onze wandel is in de hemelen, waaruit ook de zaligmaker verwachtte. Natuurlijk, een vreemdeling die bekommert zich ook niet zoveel vanzelf om hetgeen wat gebeurt in het land waar hij als vreemdeling verkeert. Een vreemdeling die blijft eigenlijk toch leven in het land waar hij geboren is. De plaats waar eenmaal zijn wieg op stond. Maar vanzelf, wanneer er met een vreemdeling wat opdoet, dan is een mens stak. Dat wil zeggen, dan weet de mens eigenlijk niet waar hij naartoe moet. Dan wordt de mens teruggestuurd naar het land waar hij vandaan kwam. Die hebben ook voor hem te zorgen, voor zelf. Dat is ook niet meer als billig. Er zijn mensen die naar een ander land verhuizen. Denk maar aan het volk van Israël in de dagen van de ballingschap. Daar zijn mensen die haar eigen land spoedig vergeten. Er zijn ook hier wel mensen die waren maar een jaar en twee jaar hier. En dan zeiden die mensen, we kunnen geen Hollands meer bestaan. Zulke mensen die zijn er ook. Maar vanzelf, wie zou dat nu wijs maken? Als je daar geboren bent en opgegroeid bent, hoe zou je dan die taal kunnen vergeten? Dat is onmogelijk. Zelf, als zou een mens 80, 90 jaar worden, dan blijft dat nog zijn moedertaal. En het brengt gedurig zoveel bezwaren met zich mee. Dat is wel te begrijpen, geliefden. Een vreemdeling, dat is maar een vreemdeling. Eigenlijk een hard en een moeilijk leven. Nu is het woord vreemdeling in de Bijbel gegeven in sommige plaatsen als een erenaam. Een erenaam, ja. Je vindt die naam in Hebreeën 11 van de kerken Gods, dat ze beleden hebben dat ze gasten en vreemdelingen op de aarde zijn. En waar we vanmiddag mee begonnen zijn uit Psalm 119. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Een erenaam voor een kind van God. Gelukkig geliefd als naartoe behoren mag. Dat God hem een vreemdeling gemaakt heeft. En dat door genade er wat van weten mag. Dat een hier op de wereld een vreemdeling geworden is. Dan zullen ook zijn pinnen zo vast niet insteken. Dan zullen in tenten blijven wonen. Je leest van de aartsvaders. Die hebben in tenten gewoond, staat er. Jacob die heeft een poosje in Sukkot in een huis gewoond. Maar daar is hij niet gebleven. Hij is weer teruggekeerd naar een tent. Zo is hij ook gestorven. En u zag dat vanzelf daarop, dat die patriarchen, die hadden wel een plaats gekregen om te wonen en om te leven van de Heere. Maar die hebben door de genade Gods zich nooit ingeburgerd in het land en in de wereld. Je leest van Abraham dat een verwachte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester dat God zelf is. Wat gelukkig mensen, en dat gebeurt in de wedergeboorte, dat de wereld voor een mens vergaat. Dat de wereld voor een mens vergaat. Denk maar ook aan een natuurlijke mens, zoals zijn leven is in de wereld, zoals het in de wereld opgaat. Een mens die is blij met 30 mei, met 2 juli, met 4 september. Allemaal dagen om uit te gaan en vermaak te hebben en genot te hebben in de wereld. Gods volk, al Gods kinderen zien uit naar één dag. En dat is naar het jubeljaar. Naar het jubeljaar. Dat er zielen zal verlost worden. En dat ze alles terug zullen krijgen. Waar ze na dan verzondigd hebben. Dat is voor Gods kerk de dag waar ze naar uitkijken. En de dag van de eindelijke verlossing. Als dat volk er hoop zal mogen neerleggen. En als ze dan in zullen mogen gaan in die stad die fundamenten heeft. welke kunstenaar en bouwmeester God zelf is. Maar dat is vanmiddag niet het onderwerp om te behandelen. De apostel Paulus die zegt, zo zijt ge dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. En u spreekt een apostel hier over de heidenen, over de staat waarin de heidenen verkeerd hebben van nature. In Efeze 2, in het 12e vers, dan zegt hij van die heidenen dat ze in die tijd waren zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, heen hoop hebbende en zonder God in de wereld. En in het vragenboekje van Hellenbroek, dus in dat wachtwoord der hervormers, daar zegt Maxime, eens was ik een vreemdeling van God en mijn hart. En dat is nu de staat waarin de mens van nature leeft. Een mens is in paradijs, is zijn God kwijtgeraakt. Hij is bij God vandaan gevlucht. En nu is hij een zwerver op de wereld. Zal nooit geen rust en vrede kunnen vinden op de wereld. En toch voldaan met de staat waarin een mens leeft. Want een natuurlijk mens die gaat zonder bekommering gaat een mens de eeuwigheid tegemoet. En van nature dan is het laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Want morgen dan sterven we. Geen besef van de toestand waarin hij verkeert, geliefden. Wanneer een mens er ogen voor krijgt, en wanneer een mens er smart over krijgt, dat is een bewijs dat God in zijn hart aan het werk is. Dat is een bewijs dat de mens onder de bewerking en de baarbeiding van God en Heilige Geest leeft. Gelukkige mensen, want hij die het goede werk in u begonnen heeft, die zal dat voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Een vreemdeling, zoals daar hiervan gesproken wordt in onze tekst, dat is een mens die buiten God zwerft op de wereld. Dat is een mens die ook geen smarte erover heeft, dat er zo ellendig is. En dat is ook een mens die de minste behoefte heeft om uit die toestand en staat waarin hij is, om eruit verlost te worden. Want een mens die is voldaan met de wereld en met alles wat in de wereld is. Een vreemdeling. En nu wordt er ook gesproken over bijwoners in deze tekst. Bijwoners, dat ging ook over de heiden gedeeltelijk. Vroeger dan spraken ze van proselieten. En er waren tweerlei proselieten in het Oude Testament. Daar waren proselieten der poorten en er waren proselieten der gerechtigheid. Je weet misschien wel het verschil ertussen. De proselieten der poorten, dat waren die mensen die een verandering in hun leven kenden. Dat waren mensen die bekeerd waren van, laat ik het zomaar zeggen, van de kroeg naar de kerk. Dat waren die mensen die de grove zonden nalieten. Die een verzoenlijk leven gingen leiden. Daar kunt ge best gewaar worden, mensen, als je denkt aan het werk van de zendelingen in de heidenwereld, wat het die mensen kost om die mensen te brengen tot een burgerlijk persoonlijk leven. Want die mensen die kennen dat niet, die leven als ze wilden, die leven als het ware als beesten daar op de wereld. En het is al een grote zaak wanneer zulke mensen tot een verandering van leven komen. Zo was het ook in het Oude Testament, daar waren bijwoners, proselieten der poorten, die de grote zonden van moord en doodslag en hoererij, van stelen en roven, niet meer deden. Die eigenlijk bekeerd werden tot de kerk. Daar waren ook proselieten der gerechtigheid. Met die mensen stond het wel een weinigje anders. Hoewel dat ze ook niet bij de kerk gevoegd kunnen worden. Want die proselieten der gerechtigheid, dat waren mensen die, na onderwijs meestal, door de levieten tot de noodzakelijkheid gebracht te werden om besneden te worden. En maar zelf die mensen die besneden waren onder Israël, die hadden ook een recht, uitwendig een recht, om in een tempel te komen. Dat wil zeggen in het voorhof van een tempel te komen. De proselieten der gerechtigheid. Mensen die op hun wijze God dienden en die uitwendig in de wegen Gods wandelden. Erskine, die zegt in een preek dat er mensen zijn die op het veld van belangstelling komen. Op het veld van belangstelling. Die toen een zeker einde met de kerken willen meeleven. Overreed in de consensie. Dat is vanzelf niet overreed in je hart. Maar die overtuigd zijn in de consensie van de waarheid. Dat waren de proselieten der gerechtigheid. Maar toch, uiteindelijk dan stonden die mensen, die stonden er ook buiten. En u zegt een apostel, zo zijt ge dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. Dat wil zeggen hier in onze tekst, ze zijn niet meer onder de macht van een duivel. Ze leven niet meer zoals ze geleefd hebben. Ze hebben een ander leven leren kennen. Ze zijn mensen die door de genade Gods vernieuwd zijn. En die een leven nu deelachtig zijn geworden dat niet sterft. Ze zijn vreemdelingen geweest. Ze zijn bijwoners geweest. Dat wil zeggen, ze waren totaal vervreemd van de waarachtige kennissen Gods. Van de kennissen van Christus. Van de kennis van het heil dat in Christus is. Ze hebben uitwendig wel meegeleefd, maar vanzelf meeleven dat nog in hun leven. Je leest in Gods getuigenis ook van de vijf wijzen en van de vijf dwaze maagden. De wijzen die hadden olie in de lampen, maar die hadden ook olie in de vaten. De dwaze maagden die hadden wel olie in de lampen, die hadden wel een verlicht verstand, maar ze hadden geen olie in de hart. Het werk van God en Heilige Geest, dat kwamen ze te missen. En u zegt Paulus tegen die gemeente van de Efeziërs, zo zijt ge dan niet meer vreemdelingen en bijwoners. Natuurlijk
voordat we tot de bewuste genade mogen komen en geraken in ons leven, dan is er een tijd voor ons persoonlijk dat we als een vreemde en als een bijwoner daarbij zijn. Als een vreemdeling en als een bijwoner. Gods kinderen die kennen een tijd in hun leven, de ene korter en de ander langer, maar ze kennen een tijd in hun leven dat ze bij de wereld niet meer houden kunnen en niet meer vinden kunnen. Maar bij Gods volk hebben ze geen plaats. Ze hangen zomaar tussen hemel en aarde mis. En dat is een moeilijk leven. Een moeilijk leven. Aan de wereld niks meer hebben. En om het nu zomaar eens een ogenblikje uit te drukken, om het te begrijpen, aan God ook niks hebben. Aan God ook niks hebben. Natuurlijk, als God zijn werk begonnen is, dan zal hij zijn hand van dat werk nooit meer aftrekken. Dat kan niet. En natuurlijk, we zijn voor ons bewustzijn niet ineens een medeburger en een huisgenoot Gods. Daar kunnen wel jaren en jaren kunnen daar wel tussen liggen, voordat we tot die bewuste wetenschap en genade komen. Laat ik proberen om er iets van te zeggen. De wereld die trekt bij die mensen niet meer aan. Ze hebben voor zichzelf de dood in de wereld gevonden. Ze kunnen er niet meer mee mee. Maar vanzelf, om nu te zeggen dat ze bekeerd zijn, dat ze genade hebben, dat is een grote mond vol met woorden. Dat is een grote zaak. Tegenwoordig over het algemeen natuurlijk. De mensen zijn over het algemeen allemaal gelukkig. Ze zijn allemaal voldaan in de godsdienst. En ze gaan allemaal naar de hemel toe. Al leven ze midden in de wereld. Al hebben ze soms nog nooit geen kerk van binnen gezien. Al is er leven geheel en al tegen de waarheid in. Toch op het einde, de meeste mensen die gaan naar de hemel. En je hoort het van zoveel mensen, als ze over de oude vader of moeder praten, dan zeggen ze, het zou gelukkig geweest als ze weg waren. Want ze zijn toch beter af. Zo wordt er tegenwoordig over gepraat. Maar dat is met dat volk dat daar Gods geest in werkt, is dat anders. Die mensen, die leren er zelf als vreemdeling kennen eerst de dadelijke zonde. En dan de zonde van Adam, die hun toegerekend wordt naar de gerechtigheid Gods. Ze leren er zelf als een vreemdeling voor God kennen, uit kracht van de diepe val in Adam. Als een bijwoner, ze lopen erbij, ze willen er graag bij kruipen, oh ja. Ze willen er graag van horen, maar daar is ook zoveel er tegen in haar leven, want in haar hart daar zeggen ze, je hoort er niet bij. En vandaag of morgen, dan zal Gods volk wel eens tegen je zeggen, man, je moet maar terug naar de wereld gaan. Want je bent toch maar een onbekeerde man of vrouw. Er is nog nooit in je leven iets gebeurd dat waarachtig is. En waar je straks mee kunt sterven. Want vertel nu maar eens. Vertel nu maar eens of de Heer al eens ooit wat tegen je gezegd heeft. Zeg nu maar eens wat er gebeurd is in je leven. Ja, een grote verandering. Maar dan zegt die andere man, die zegt, Saul die was ook veranderd, maar die was niet vernieuwd. Dan zou die vrouw zeggen, ik heb toch vaak geschreid over mijn zonde. Maar dan zegt die andere persoon, die zegt, ja mevrouw, je kan wel schreien over je zonde, Maar was het een schrijen over de zonde zelf? Of was het een schrijen over de gevolgen van de zonde? En een andere die zou tegen die vrouw zeggen: ja, wees maar een beetje voorzichtig. Want je leest in de waarheid, je leest van Esau, dat hij met tranen een plaats des berouws zocht, maar hij heeft ze niet gevonden. Dus wees maar voorzichtig, man. Wees maar voorzichtig, vrouw. Dat is de reden, mensen, dat Naomi, die heeft zo eigenaardig gehandeld, maar ook zo getrouw gehandeld met Orpa en met Rut. Toen Naomi Moab verliet. Moab, Naomi, die heeft die twee schoondochters voorgesteld om maar terug te gaan. En Orpa, die is ook teruggegaan. Ze is teruggegaan. Rut, die bleef. Waarom is Rut gebleven? Omdat Rut, dat was een persoon die was getrokken door de liefde Gods. Die was met haar hart al uit Moab, voordat ze met haar voeten uit Moab was. En de keuze, die onberouwelijke keuze, die was in haar harten gewerkt in dat heidense land. En nu heeft die Naomi, die heeft die Rut, oh, we zouden zeggen, zo wil tegen die Rut gezegd, dat je zou zeggen: mevrouw, je zou het toch eens een beetje anders moeten doen. Je zou blij moeten zijn dat die Rut met je mee wil gaan. Je zou wel moeten zeggen: oh Rut, ik kom een helsje. Dat je zo gewillig bent om met me mee te gaan. Maar dat heeft ze niet gedaan. Wat heeft die oude vrouw, die jonge vrouw, zwaar beproefd. Zwaar beproefd. Ze zegt zelfs: al zou ik vannacht nog een zoon baren. Je bent een jonge vrouw. Je kunt er toch niet op wachten tot hij met die jongen zou kunnen trouwen. Dus gebruik je verstand. Ga terug. Maar toen heeft die Rutte heeft gezegd: val me niet langer meer tegen. Om van achter u weder te keren. Want uw volk is mijn volk. En uw God mijn God. Daar sprak ze niet uit de verzekering. Maar daar sprak ze uit de betrekking. De betrekking van de zielen die naar God en naar zijn volk uitging. En als zou ze nu, straks daar in Bethlehem, de aarde moeten eten in plaats van brood eten. Ze ging met die schoonmoeder, ging ze mee. Want haar harte was door God zelf ingenomen. En als je hart door God tegengenomen is, dan kan je nooit en nooit meer terug. En natuurlijk, zolang als een mens in de bekommerde staat is en de zaken niet opgelost tussen God en zijn zielen, dan is er een gedurige strijd. En, nu ga ik er toch vanmiddag wat bijvoegen, het is een weldaad. Als er een gedurige twisting van Gods geest in de harten van zulke mensen zijn mag. Want het gebeurt ook genoeg dat we gaan leunen op onze verandering. Dat we onze grond gaan zoeken in hetgeen wat er gebeurd is. Zonder dat er zaken hebben plaatsgehad die de eeuwigheid kunnen verduren, zonder dat het recht zijn doorgang gekregen heeft in het leven. Daar staat in de waarheid: Sion, dat zal door recht verlost worden en er wederkerende door gerechtigheid. Dus het is een weldaad wanneer God met zijn volk twist. En natuurlijk, Als Gods geest met een zondaar twist, dan komt die mens aan de weet wat hij mist. En dan wordt er ook in de tweede plaats een nood in zijn ziel geboren om een goddelijke oplossing in zijn leven te mogen verkrijgen. En om niet langer meer in een bewegelijk koninkrijk te verkeren, maar in een dat een komt tot een onbewegelijk koninkrijk, dat zijn staat voor de eeuwigheid vastgelegd wordt. En dat God de Heilige Geest daar het stempel op zetten mag. Dat een door de genade God, zoals Paulus schrijft in Romeinen 7, dat een eens anderen zal worden, namelijk Christus, die gestorven is en opgewekt en uit de doden is opgestaan. Dat een andere man krijgt dan dat hij gehad heeft. Dat Mozes gaat sterven en dat het eigendom van Christus zal worden, van die andere man. En toch, mijn hoorders, dat sterven aan Mozes, dat is een smartelijke weg. Een noodzakelijke gang voor de kerken Gods. En een profijtelijke weg, opdat ze de oplossing in Christus voor de arme zielen zullen vinden. En hier zegt een apostel tegen die Efeziërs: zo zijt ge dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Dus dat grote genadewonder met bewustheid voor de eigen zielen had plaatsgegrepen, dat ze zijn overgegaan in Christus. En dat ze in het verbond der genade zijn overgenomen. En dat God ze voor tijd en eeuwigheid voor zijn rekening heeft genomen. En dat ze nu ook voor de eigen zielen mogen beleven wat we samen nu nog even zingen. Uit Psalm 146. Het is de Heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Wil en we in twist gedingen en in kommer staande houdt. Maar zijn arm der vromen hoop stuit de bozen in hun loop. Het zevende van Psalm 146. Maar een enkel woord vanmiddag. Maar om nu die verandering, die vernieuwing, die staatsverwisseling te leren kennen door de genade Gods, medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, dat gaat erover om in Gods kerk ingebracht te worden, maar dat gaat er ook over om in het harte des vaders terug te komen, dus om de verzekerde staat voor ons eigen hart en leven te leren kennen. Er zijn vanzelf vele zaken die daarin verklaard liggen en die daarin opgelost worden, maar de tijd is zo ver verstreken reeds vanmiddag. We hopen een andere gelegenheid er iets van te zeggen, als een Heer ons spaart. Maar de vraag vanmiddag dat is, of we door genade er iets van kennen om als een vreemdeling voor onszelf op de wereld te gaan. Er is een verschil, geliefden, tussen ellend, tussen ongelukkig en ellendig. Ik heb je dat wel eens meer verklaard. Misschien is het nog wel goed om het nog een keer te doen, om een indruk ervan te geven wat eigenlijk de betekenis ervan is. Als God de mens zijn ogen opent, dan wordt een ongelukkig. Dan kan het met de wereld niet meer houden. En hij haat ook ten opzichte van zichzelf, dan gaat het ook zijn eigen haten. Er was een leraar eens een keer, die was toen, ja, niet zo lang nog leraar, maar geoefend in de wegen Gods. Kwam eens een man bij hem. Hij zei tegen hem, ik moet niks van je hebben. Hij zei dan bij hem, ik ben hetzelfde. Want hij zei, sinds mijn 28e jaar moet ik van mijn eigen hoofd niks meer hebben. Dus die man, die was houder mee klaar. Die was er houd mee klaar, ja. En was zelf, waar God komt, dan kan je met je eigen niks meer op hebben. Je ziet je diepe ellende waar je in verkeert. Je moet als God komt mensen in de weg van ontbloten. Dan moet de mens allemaal verder weg gaan staan. Dan kom je heus niet op de voorgrond hoor. Nee. Oh, dan zegt Jesaja 6. Wee mij dat ik verga. Terwijl ik een man van onreine lippen ben. En leef in het midden van een goddeloos volk. Och, de wereld die wordt eigenlijk te benauwd voor. Een mens die kan het nergens meer vinden. En dan de afstand om bij Gods kerk te komen. Om met Gods volk verenigd te worden. Hij ziet, het is net als met die man waar je van leest in het evangelie. Wie zo geopend werden. Eerst zagen de mensen als bomen, zagen ze lopen. Bij de latere verdere ontdekking, toen zagen ze als mensen. Maar eerst dan zagen ze als bomen. En er kan een tijd zijn, vroeger was dat veel meer vanzelf dan tegenwoordig, is er zo weinig onderscheid. Maar vroeger, dan dachten die mensen, dat naar dat kerkje was allemaal in zwart zijn, dat allemaal bekeerde mensen waren. Zo hoog zagen ze er tegenop. Allemaal bekeerde mensen. En dan waren zij de enige die onbekeerd waren. Werkelijk. Maar vanzelf dat hij ze later gevonden. Och, er staat in Ezekiel 34. Schapen mijner weide. Ik ben God en gij zijt mensen. Dus dat vinden ze wel uit. Ze komen met alle mensen bedrogen uit, maar in zonderheid met de eigen. En ze worden gewaar mensen dat het allemaal gebroken rietstaven zijn die de hand doorboren. We moeten een God voor ons hart. We moeten een borg voor onze schuld hebben. En u kan er voor de zielen wel eens ruimte gegeven worden. Dat er korter bij mag komen. Maar vanzelf. Na bij het koninkrijk. Dat is nog niet in het koninkrijk. En na bij de vrijstad. Dat is nog niet in de vrijstad. En dat is nog niet vrij verklaard in de poort van de vrijstad. Waar het gerecht samenkomt. Daar is zoveel te leren, geliefden, op de weg naar de hemel. En het is een weldaad, oh het is een weldaad, als een mens door genade mag leren, wat we vanmiddag gezongen hebben, al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer. En dat de Heer ons onder het woord bracht, of dat hij het woord tot ons gebracht heeft. En dat we overreed zijn geworden van onze ongelukkige staat waarin we ons eigen gebracht hebben. Dat we zo vaak dachten, was ik maar nooit geboren. En dan die dood op je hielen, die dood je maar achtervolgen. Bij dagen en bij nachten. Elke avond dat je naar bed gaat, als het nog maar morgenochtend wordt. Als ik morgenochtend nog maar leven mag. Een tijd in zijn leven dat men zijn schuld ziet, zijn zonde ziet, zijn verloren toestand ziet. En nu worden ze onder de waarheid wel eens bemoedigd. Ze worden wel eens verkwikt, maar laat ik het maar vanmiddag in twee woorden zeggen. Gods volk dat leert dat bemoediging geen ontmoeting is. En een vertroosting dat is ook geen oplossing. Dus ze blijven altijd maar aan de eigen kant staan. En ze hebben zo nodig dat de Heere zelf tot de zielen komt te zeggen, ik ben uw heil. En anders dan kunnen ze niet opgewekt wezen, mensen. De glans zal op haar aangezicht liggen, wanneer God ze vrij spreekt in zijn goddelijk recht. De glans, de blijdschap zal het hart der vrome strelen, als ze mij zien verlost van smart en pijn. Het zal tot een blijdschap voor de zielen zijn, wanneer ze mogen weten dat God ze overgenomen heeft voor tijd en voor eeuwigheid beide. Mensen, als je er kennis aan mag hebben tussen God en je zielen, dan zou je de tijden kennen in je leven, bij dagen en bij nachten, waar je zegt, o God, neem het toch eens over. O God, neem het toch eens over. Maar dat er niks gebeurt. Dat er totaal niks gebeurt. En natuurlijk, een mens in de hebbelijkheid van het zielenleven, dan geeft de mens zelf wel 100 keer aan God over. Maar om nu eens één keertje overgenomen te worden. En die ene keer, dat is genoeg voor tijd en voor eeuwigheid beide. Als je omhelst wordt door Christus, als je vrede met God mag vinden in het bloed des verbonds, en dan niet langer meer een vreemdeling en een bijwoner, dat met eerbied gesproken gelieven, dat God jezelf oppakt en dat God jezelf erin gaat zetten. Want die heeft er eerst buiten gestaan en nu wordt erin geplaatst en bijgeplaatst. En u krijgt een naam en een plaats, beter dan de zoon en de dochter. En weet je waarom? Omdat het eeuwig welbehagen Gods, daar liggen ze in verklaard. Maar ze liggen ook verklaard in het werk van de middelaar des verbonds. Van hem die troon en kroon verlaten heeft. Die als een vreemdeling hier gewandeld heeft op de aarde. Die het hier uitgeroepen heeft, mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Die zelfs van God verlaten geweest is, opdat zijn volk tot God zou genomen worden. En nu de hoofdzaak waar alles over gaat en draait, mensen, dat is dat de mens er buiten gezet moet worden, totaal buiten gezet. Zelfs met zijn zuchten en met zijn verlangen. Met zijn bidden en met zijn uitzien. Opdat een opgelost zal worden. In die grote hoge priester. Over het huis en de stad van God. Over hem. Die zijn volk terugbrengt in de gemeenschap Gods. En die voor zijn vader betuigt, ziet hier ik. En de kinderen die mij de Heere gegeven heeft. Geliefden dat we ons als een vreemdeling nog leerden kennen. En als een bijwoner. Al zijn we gedoopt, al deden we belijdenis. Al gaan we 3 maal op een dag naar de kerk. Maar stil van binnen een vreemdeling en een bijwoner erbuiten staan. En dat ongeluk ons hart te vervullen mag. En dat we geen rusten zullen vinden voordat we rusten. In God hebben gevonden. Het evangelie van die vrije genade. En van de eeuwige zaligheid. Dat wordt nog verkondigd. van de dagen nog verkondigt dat God geen lust heeft in de dood des goddelozen, zoek dan toch de Heere en leeft. En dat we het naar Hem mochten wenden, die alleen ons heil maar volmaken kan, en die ons alleen maar bouwen kan en fonderen op die enige grondslag Christus, waar alleen vrede en rust voor onze ziel is te vinden. En zoekend volk in mijn midden, o, niet al te moedeloos, niet al te moedeloos. Uw verlosser is sterk, dat er nog geen zaken gebeuren, dat is omdat jij gewerkt nog niet genoeg afgebroken is. Omdat je eigen werk nog niet genoeg afgebroken is. Je moet nog meer in de dood met je eigen terechtkomen. Je moet nog meer gaan leren dat de weg niet is bij een mens, nog bij een man die zijn allen richten zal. Je moet er nog buiten gezet worden. Je bent nog te veel bekeerd. Je zoekt je grond nog te veel in zoeken. En nu is Gods weg met zijn volk, dat hij zichzelf van laat vinden, als wij niet meer weten waar we zoeken moeten. God geeft zijn volk gedurig maar die lessen en onderwijzingen, waar God door verheerlijkt en onze zielen verlost, gered en gezaligd, tot de grootmaken van die God, die te prijzen is, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Heere, ge mocht het enkele woord nog heiligen en zegenen en nog toepassen tot lering en tot bekering. Wil met ons zijn en blijven. Wil uw gunst nog betonen. Ook aan de avond van de dag, als we nogmaals in uw huis hopen samen te komen. Geef nog lust en liefde, ook onder jong en oud. En doe boven bidden en verwachten nog wel. Kroon ons met uw moedertier neem. Vervul de vele noden in de gezin. O, gedenk nog des ontfermens uit loutere genade. En verkwik onze zielen door uw overkomst. Om Jezus willen. Amen. Onze slotzang. Psalm 87. God zal hij zelf bevestigen en schraven. En op zijn rol, waar hij de volkeren schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd, en doen de naam van Sion's kinderen dragen. Psalm 87, het vierde en het vijfde vers.
ontvang u den zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.